op hoop van zegen heet zoiets. Dat zien we heel sterk in die versen. En daarom gaan we het maar gewoon lezen. Ik haak aan in Romeinen 1 vers 15. Zo is mijn bereidwilligheid om ook aan jullie in Rome te evangeliseren. En hier zie je al dat zo of alzo, dat sluit weer aan op het direct voorafgaande. Het is namelijk hieraan voorafgaande zegt Paulus dat hij in al zijn gebeden vroeg of hij smeekte of weet ik hoe het er precies staat, maar zijn gebed was dat hij eindelijk eens naar Rome mocht gaan. Want hij had zich al zo vaak voorgenomen om daar te komen. En tot nu toe was hij verhinderd. Ik heb ook laten zien waarom hij verhinderd was om in Rome te komen. En we hebben ook besproken dat hij daar uiteindelijk wel terechtgekomen is, maar als gevangene. Dus als je dan bidt, let goed op wat je dan bidt. Hè? Want kijk, je kunt wel om dingen bidden, maar hoe gaat God dat gebed verhoren als hij het verhoort? Paulus wenste, hij wilde ontzettend graag naar Rome en hij kwam daar uiteindelijk als gevangene. Ik zeg dat met een knipoog, want het was natuurlijk volstrekt Gods bedoeling en dat wist Paulus ook. Maar hij wilde zo graag aan die Romeinen, die gelovigen in Rome, enige genade gaven, zegt de vertaling dan. Maar dat, ook daar hebben we het vorige keer over gehad. Hij wilde ze bekendmaken met genade. Het effect, het resultaat van genade, wat dat allemaal bewerkt. Nou, dat doet hij ook uitgebreid in deze brief. Hè, wat genade bewerkt. Daar heb ik ook een paar voorbeelden van gegeven. En daarom zegt hij, zo is mijn bereidwilligheid om ook aan jullie in Rome het goede bericht te brengen of te evangeliseren. Want het evangelie, hij wilde evangeliseren in Rome, want het evangelie beschaamt mij niet. Of, zoals de vertalingen zeggen, ik schaam mij niet voor het evangelie. Maar deze werkwoordsvorm in het Grieks, de medialis, de middenvorm, die houdt zowel het actieve als het passieve in. Ik zeg het even heel snel, omdat we het vorige keer besproken hebben. Dus het kan, je kunt het op beide manieren vertalen, maar beide dekken niet volledig de lading. Je zou kunnen zeggen, want het evangelie beschaamt mij niet en daarom schaam ik mij niet voor het evangelie. Maar dat is meer een uitleg dan een vertaling. Dus dat zou wel wat dichter in de buurt van de inhoud komen. Zijn bereidwilligheid was ook om aan hen in Rome te evangeliseren. Want het evangelie beschaamt mij niet. Want het evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Dus het evangelie is Gods reddende kracht. En daarom schaamde Paulus zich niet voor het evangelie. Hij wist ook, dit evangelie is de reddende kracht voor, God is de redder van alle mensen. En daar zit een maar aan, of je moet een komma zetten. Het is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. En nu gelooft nog niet iedereen, maar dat in de toekomst zal elke knie zich buigen en elke tong zal Jezus als Heer belijden. En dat is ook de Romeinenbrief. Dat is weer Korinthe. Dat niemand kan belijden dat Jezus Christus Heer is dan door Heilige Geest. Het is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Dan gaat Paulus weer op dat geloof verder. En hij zegt eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want Gods rechtvaardigheid wordt daarin, dus in dat evangelie, onthuld. Uit geloof tot geloof. Uit het geloof van God tot in ons geloof. Heb ik vorige keer uitgelegd, laten zien. Maar Gods rechtvaardigheid wordt in het evangelie, in het goede bericht, geopenbaard of onthuld. En deze brief die gaat, en dan refereer ik wel even naar de allereerste verse van de brief. Hij gaat over het evangelie van God, 1 vers 1. En dan komt er een tussenzin, en dan in vers 3, aangaande zijn zoon. Dus deze brief spreekt van het evangelie van God, aangaande zijn zoon. En in het evangelie wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard, onthuld. En Gods rechtvaardigheid Ja, we hebben vorige keer wat dingen over gezegd. We gaan nog wat uitgebreider op terugkomen in bijvoorbeeld Romeinen 3, waar ook over Gods rechtvaardigheid wordt gesproken. Maar Gods rechtvaardigheid is niet wat God eist van de mens. Want dan zou het weer een rechtvaardigheid van de mens zijn, dat de mens aan iets voldoet en daardoor rechtvaardig wordt. Gods rechtvaardigheid is dat Hij vervult wat Hij belooft. En dat staat ook gewoon in die eerste verse. Het evangelie van God aangaande zijn zoon, maar in de tussenzin, vers 2 staat, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Wat is de rechtvaardigheid van God? Dat hij de beloften die hij tevoren beloofd had in de heilige schriften, het evangelie aangaande zijn zoon, vervult. Nou, dan heb ik het echt heel kort gezegd. Maar dat is wat God doet dat. God heeft zijn zoon gezonden en God vervult in het evangelie van zijn zoon zijn beloften. Dat doet hij in en door de zoon. Dus Gods rechtvaardigheid, nogmaals, is dat hij, wat hij beloofd heeft tevoren in de heilige schriften, door zijn profeten, vers 2, 1 vers 2, namelijk het evangelie van God aangaande zijn zoon, omtrent zijn zoon, dat vervult hij. Hij doet wat hij belooft. Dat is Gods rechtvaardigheid. Nou, dat wordt daarin onthuld dus, in dat evangelie. En Paulus mocht dat bekendmaken. Iets wat onthuld wordt, was ook in ieder geval gedeeltelijk bedekt. Daar lagen nog wat bedekkingen overheen. En dat is uit geloof tot geloof. Zoals het geschreven staat, de rechtvaardige vanuit geloof zal leven. Niet de rechtvaardige vanuit wet of vanuit werken, maar de rechtvaardige vanuit geloof zal leven. En ook zo'n kernonderwerp in deze brief, bijvoorbeeld in Romeinen 4 komen we daarop, als Abraham in de spotlight wordt gezet als voorbeeld van rechtvaardiging uit geloof. Wat wil je zeggen?
Is dat ook zoiets van, dat zowel het een als het andere kan betekenen? Want in de Statenvertaling staat dan de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Ja, ik heb dat in de meeste vertalingen staat de rechtvaardige zal leven door zijn geloof, of de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat betekent dat dan wordt het opgemerkt als, ja, als je een gelovige bent, als je een rechtvaardige bent, dan zou je ook, je bent gerechtvaardigd uit geloof, dan zou je ook uit geloof leven. Ja, ik denk dat wel een waarheid als een koe is, om het zo te zeggen. Ook die waarheid is naar de schrift. Maar ik heb vorige keer laten zien hoe het hier precies staat. Er staat echt de rechtvaardige vanuit geloof zal leven. Dus ja, als ik naar de letterlijke weergave kijk, dan kies ik voor deze vertaling. Maar ja, misschien zou het beide kunnen. Maar dit is een aanhaling uit Habakuk. Dus ze zouden naar Habakuk moeten gaan, maar ook naar de Hebreeënbrief, waar Habakuk, de schrijver van Hebreeën, Habakuk ook aanhaalt. Het komt een aantal keren voor in het Nieuwe Testament.
Is er een groot verschil tussen vanuit en uit?
Wat zei je?
Ik kijk die van vorige week al even terug.
Ja, goed plan. Ja, is daar een groot verschil tussen? Nou, hij is alweer afgehaakt, dus dan gaan we gewoon verder.
Oh. Nou, wat in de concordant staat, die ook een echte weer het aus Glauben leven. In het Duits betekent dat beide volgens mij.
Oké, okay, ja.
Ja. Dus het ligt dicht bij elkaar.
Ja, het ligt sowieso dicht bij elkaar. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dus God rekent ook de gelovigen tot een rechtvaardige. Dus ja, de verschillen zijn natuurlijk heel klein, hè, over de dingen waar we het nu over hebben. Kijk, ik zou bijvoorbeeld naar de Galatenbrief kunnen gaan, maar dat heb ik wel eens gedaan, dus die hebben we ook helemaal besproken. Maar daar waren dus mensen binnengeslopen die de gelovigen hadden, ja, zo wordt het echt gezegd daar, die de mensen hadden wijsgemaakt, ja, je bent nu gerechtvaardigd, hè, je bent een gelovige. Maar om nu als een rechtvaardige te leven, zul je ook de wet moeten houden. Nou, en daar geen brief waar Paulus zo fel van leer trekt en met gestrekt been keihard erin gaat als in de Galatenbrief. Dus een rechtvaardige, die zou inderdaad ook als hij als een rechtvaardige leeft, ja, leven vanuit geloof. Dus ik zei al, het is een waarheid naar de schrift. Maar, nou ja, laten we gewoon niet kiezen dan. Hè? Het is beide waar. Ik kan met beide leven. Om het zo te maar jullie zien, even terug, het is een opbouwend betoog. En dat gaat hier ook weer verder, want toorn van God wordt onthuld vanaf de hemel. Kijk, de tegenstelling tussen vers 17 en 18 is dat het in vers 17 gaat over de rechtvaardige, de gelovige. De rechtvaardige vanuit geloof zal leven, of de rechtvaardige zal uit geloof leven. En nu, want toorn van God wordt onthuld vanaf de hemel over de rest. Nou ja, dan zeg ik het even heel plat, maar over ongeloof. Dat is, nu vat ik het vers even samen. Want er staat, want toorn van God wordt onthuld vanaf de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden. Twee keer het woord onrechtvaardigheid. We hebben gezien, dat is al vanaf Genesis zo, hè? Vanaf Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid of gerechtigheid. Dat zijn synoniemen, min of meer. Maar hier wordt gesproken over onrechtvaardigheid. Nou, als rechtvaardigheid een synoniem is voor geloof. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En de rechtvaardige, een ander woord is voor een gelovige. Wat is dan onrechtvaardigheid? Ongeloof, ja precies. En het voorgaande gaat over geloof. En dan zou je af kunnen vragen, ja maar hoe zit het dan met de rest? Nou, daar gaat Paulus nu op in. En ik waarschuw jullie, de versen die we nu gaan bespreken, die zijn bij een oppervlakkige lezing misschien niet zo prettig, niet zo vreugdevol om dit allemaal te lezen. Want er wordt nogal wat naar voren gebracht. Want het gaat hier over de toorn van God die onthuld wordt vanaf de hemel. Dat is een tegenwoordige tijd. Dus het gaat echt over het hier en nu. Vanaf die dagen in ieder geval. Dus hier staat een tegenwoordige tijd. Gods toorn wordt onthuld vanaf de hemel. Ik vroeg van de week aan de kinderen van, joh, hoe zou dat blijken? toen kreeg ik antwoorden als bliksem en regen. En ik zei, nee. God heeft in het verleden zijn toorn doen blijken door, hij liet, hoe heette die lui uit Abiram en ja. Die lui die wegzakte in de grond. Koran, Datan en Abiram. Ja. De grond opende zich en ze werden gewoon opgeslokt. Dat was Gods uiting van toorn op dat moment. En zou ik nog vele voorbeelden van kunnen geven. Nou, dat is nu niet het geval. En we gaan dus nu lezen in Romeinen 1 hoe Gods toorn onthuld wordt vanaf de hemel over deze wereld, deze mensheid die God losgelaten heeft. Het gaat hier niet over wat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 genoemd wordt, de toekomende toorn. Daar komen we trouwens ook nog op in Romeinen 2. In de dag van toorn. Dat is overigens ook een uitdrukking uit Openbaring 6. Vers 17 geloof ik. De grote dag van zijn gezondheid. De grote dag van zijn toorn wordt al daar genoemd. Maar daar gaat het hier dus niet over. Het gaat niet, er staat niet, de toorn van God zal worden onthuld. Nee, dat is gereserveerd voor de dag van toorn. Maar hier gaat het over het nu, tegenwoordige tijd. Toorn van God wordt onthuld vanaf de hemel. Wat hier naar voren gebracht wordt in Romeinen 1, is dat Gods toorn blijkt uit het feit dat God de mensheid overgeeft, overlevert, loslaat. Van populair gezegd van, nou ja, zoek het dan maar uit. God verbergt zijn aangezicht. En dat vinden we ook al geprofeteerd, voorzegd, in Deuteronomium. Ik heb ze van de week even op zitten zoeken. Ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen, staat er in de Statenvertaling. Volgens mij staat het dan in het Hebreeuws, verbergende verbergen. oftewel enorm verbergen of ganselijk verbergen, of hoe je dat ook wilt zeggen. Maar nu, toorn van God wordt onthuld vanaf de hemel. God grijpt niet in, maar hij verbergt zich. Hij levert de mensheid over. En ik loop daarmee wat vooruit op vers 24, 26, 28, want daar gaan we dat drie keer tegenkomen. Nou, Gods toorn wordt onthuld vanaf de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen. Dit woord oneerbiedigheid is het woord asebia. En dat betekent geen verering, betekent dat letterlijk. We kennen ook het woord, tenminste, eusebia, hè, dat betekent wel plus verering of goede verering. En dat wordt dan in de vertaling meestal vertaald met godsvrucht in de MBG of godzaligheid in de Statenvertaling. Maar men vereert het goede dus niet. En ja, wie het goede is, hoeven we niet naar te raden natuurlijk. Dat staat trouwens ook in de volgende verse. Onrechtvaardigheid is ongeloof. Nou, dat hadden we al geconcludeerd. Toorn van God wordt onthuld vanaf de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden. Dus ook weer de waarheid in ongeloof ten onder houden. Wat is de waarheid? Nee? Uw woord is de waarheid, zei Jezus in Johannes 17. Dat is in de eerste plaats primair hetgene wat ten onder wordt gehouden. Nou, dat hoef ik toen niet uit te leggen, dat dat in deze wereld gebeurt. En ja, dat wordt natuurlijk alleen maar. Dat is natuurlijk alleen maar erger geworden sinds de dagen van Paulus. En ik heb nu het idee dat we echt in de vijfde versnelling zitten, om het zo te zeggen. Maar natuurlijk, in de eerste plaats is Gods woord de waarheid. Maar het is ook je kunt het ook veralgemeniseren. De waarheid wordt niet beliefd in deze wereld waar de God deze eeuw regeert. En die wordt genoemd de leugenaar vanaf de beginnen. En ja, het is gewoon een universeel principe dat de waarheid ten onder wordt gehouden. Nou, dat hoef ik toch ook niet uit te leggen. Daar zouden we een hele lezing over kunnen geven, wat we daar in de laatste tijd hebben meegemaakt. Dat ga ik niet doen, dat zien jullie allemaal ook wel, geloof ik. Maar die waarheid die wordt dus ten onder gehouden, die wordt ondergedrukt. En ik heb er dan bijgezet, al is de leugen nog zo snel. Hè, uiteindelijk, kijk, de waarheid ten onder houden moet je ook je best voor doen. Ik bedoel, als je de waarheid spreekt, kun je gewoon de waarheid spreken en als je altijd de waarheid spreekt, hoef je ook geen nieuwe leugens te bedenken om de leugen in stand te houden. Want de waarheid is de waarheid. En ja, liegen is over het algemeen best een ingewikkelde bezigheid. Want je moet onthouden wat je gelogen hebt. Dat is al lastig. Maar de ene leugen lokt de andere uit. Want ja, je zal telkens met nieuwe leugens moeten komen om het verhaal in stand te houden. Kijk, het is heel simpel gezegd. Van de waarheid is er één en van de leugen zijn er ontelbaar. Het is altijd heel gesimplificeerd weergegeven. 1 en 1 is 2, dat is het juiste antwoord. Maar ja, van onjuiste antwoorden zijn er legio, ontelbaar. Het voorbeeld met de bal kennen jullie ook. Hè? Een bal die je onder water wil houden, daar moet je je best voor doen. Ik heb dat nog wel eens. Vorig jaar op vakantie heb ik dat nog eens gedemonstreerd aan mijn kinderen. Daar was jij bij trouwens. Stonden we een bal onder te houden. En onze kinderen wat aanschouwelijk onderwijs te geven. In het zwembad. Ja, die bal wil elke keer naar boven komen. Dus die waarheid kun je wel ten onder houden. Maar die heeft de neiging om geopenbaard te worden. Om naar boven te komen. Nee, dat heb ik niet opgenomen. Toorn van God wordt onthuld vanaf de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden. Omdat namelijk dat wat van God bekend is onder hen openbaar is. Want God maakt het aan hen openbaar. Dus hier wordt weergegeven dat hetgeen van God bekend is, dat is onder diegenen die in het voorgaande vers genoemd worden, hè, de mensheid, om het even zo te zeggen, het leeuwendeel, het merendeel van de mensheid, kan weten dat, nou, de hele mensheid kan weten of weet dat er een God is. En zij die dat, die daar geopende ogen voor hebben ontvangen, die mogen dat ook zien. Maar de hele mensheid kan weten vanuit de schepping dat er een God is. Dat is wat in de volgende verse uiteengezet wordt. Omdat namelijk dat wat van God bekend is onder hen openbaar is. Want God maakt het aan hen openbaar. Want het onzichtbare van hem. God is de onzienlijke. Hij is de onzichtbare. Vanaf de schepping van de wereld. Dus vanaf het allereerste begin. Zijn onwaarneembaar vermogen, zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid wordt in de maaksels, in de creaties met verstand doorzien. Dus het is een lange zin, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Maar God is de onzichtbare. Dat is hij altijd al geweest. Maar het onzichtbare van hem, vanaf het allereerste begin, vanaf het begin van vanaf de schepping van de wereld, zijn onwaarneembaar vermogen, want hij is de onzienlijke, dus wat zijn macht, zijn kracht, zijn vermogen is ook onzienlijk, en zijn goddelijkheid wordt in de maaksels met verstand doorzien. Hij is de maker, maar hij is de onzienlijke, de schepper, maar wat hij maakt in die maaksels, ja, als je verstand hebt, staat hier, dan zie je dat. Ja, dat staat er. Als je verstandig bent, het wordt met verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Hier staat gewoon dat de hele mensheid kan en zou weten dat er een God is. Want als je om je heen kijkt, de hele schepping getuigt ervan dat er een God is. Planten, bloemen, bomen, dieren, seizoenen, regen, zon, sneeuw. Alles getuigt ervan, er is een schepper. En of kijk naar de sterrenhemel bijvoorbeeld. Menselijk lichaam. Kijk naar die sterrenhemel, noemt Paulus ook nog in Romeinen 12. Zijn woord is tot aan de uiteinde van de aarde uitgegaan, of zo staat in Romeinen 10. En dat is een aanhaling uit Psalm 19, waar het gaat over de sterrenhemel. Dus alles in de schepping getuigt van er is een schepper. En ook nog eens hoe de schepper verlossing tot stand brengt. Ook dat staat bijvoorbeeld aan de sterrenhemel. Maar daar hebben we het ook over gehad. Dus.
Nieuw leven, de
erectie. Ja, nou ja, jij loopt nu een beetje op. Jij gaat voortzingen de kerk in. Maar, want daar kom ik nog op. Daar kom ik nog op, want daar gaat het ook over in Romeinen. Hoe de hele. Ja, Leon had het over het menselijke lichaam. Die wil het natuurlijk een beetje eufemistisch zeggen. Jij noemt gewoon het beestje bij de naam. Maar de God, de man, brengt in de schepping, de vrouw, door opstanding, erectie, nieuw leven tot stand. De hele seksualiteit getuigt ervan hoe God als schepper in zijn schepping nieuw leven tot stand brengt. En sindsdien is de schepping, de vrouw, dan ook in blijde verwachting. En heeft zij, zucht zij en heeft zij barensweeën, Romeinen 8. Dus daar gaan we het.
Ja, die hele schepping.
Ja, de hele schepping zucht en is in barensweeën. En we weten ook dat naarmate de geboorte dichterbij komt, de barensweeën toenemen. Maar het. Ook daarin zit het evangelie, hè? Want die weeën zijn een noodzakelijk kwaad om de geboorte tot stand te brengen. Dus ook dat is een blijde boodschap, blijde verwachting noemen we het. Zij is in blijde verwachting. Dus ik kom daarop terug, maar ja, we hebben het nu al gezegd. Dus God is de onzichtbare en ja, dit heb ik ook allemaal benoemd. Zijn schepping getuigt van een schepper. En creaties veronderstellen ook een creator. Dus de hele mensheid weet dat en kan dat weten. Immers, Hoewel zij de God, staat er, dat zie je in de interlineair. Hoewel zij de God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. En ik zeg het vaker, maar nu dacht ik, nou, ik zal dat ook weer, ik zal dat ook eens laten zien. Dat moet je toch af en toe doen, vind ik. God, de Theos, is de plaatser. Hè? Dat woord Theos is een, heeft een relatie met het woord these. Dat is ook een Grieks woord. Dat betekent plaatsen of stellen. Hè? Dat kennen wij ook, een antithese, een hypothese. En er zijn nog veel meer theses, ook in onze taal. Maar God is de plaatser, de beschikker. Hij is degene die... Hij is niet alleen de schepper van alles, maar alles werkt ook mee. Hij werkt alles naar de raad, naar de bedoeling van zijn wil. En dat maakt hem God. En ook de God. Want hij, ja, dat zegt Paulus weer in Korinthe, hoewel er meerdere zijn die goden genaamd worden, nochtans voor ons is er één God. Kijk, er zijn meer beschikkende machten in deze wereld, in de zichtbare en onzichtbare wereld. Maar als we nu kijken naar het woord God, de absolute godheid, ja, dan is er maar één. Hij staat ver boven al die partijen. En hij is dus de God, en immers hoewel zij de God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Ja, nogmaals, het ontwerp, de schepping getuigt van de ontwerper. De wereld ontkent dat, is daar blind voor. Of erkent wel een God, met een kleine letter, zoals in godsdienst, ook de christelijke godsdienst. Maar zij verheerlijkt of dankt hem niet als de God. Met allemaal als de ene ware God. Ja, dat zegt men wel. Maar stel een paar vragen en je weet dat het niet zo is. Ja. Een godsbeeld wat men zelf heeft.
Voor Jezus maken ze God.
Ook dat, ja. De drie eenheid maakt van... niet slechts van de Vader God, maar er is ook nog een God de Zoon en een God de Heilige Geest. Dus dan heb je er al drie. Nou, als je drie hebt, dan heb je er dus geen meer over. Want...
Als je er samen aandacht aan één, hè?
Ja?
Jezus krijgt alle aandacht
aan. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Maar ook hier in het navolgende gaat het ook over afgoden en hoe men dat men van de onvergankelijke God... een vergankelijk beeld of wat dan ook maakt. Nou, daar komen we dan wel op. Maar wij hebben natuurlijk ook in... ja, dat heet verlichting. Heeft men uitgevonden dat deze hele schepping ontstaan is uit... ja, uit toeval. Dus uit een knal. Er klapte iets en toen... ja, toen is het allemaal zo geworden. En er zal uiteindelijk ook wel een... er zal uiteindelijk ook wel een knal komen waarmee het allemaal weer eindigt. Dus dat betekent dus dat het ook volstrekt zinloos is allemaal. En dat wordt tegenwoordig verlichting genoemd, maar dat is verduistering. Maar dat staat ook in dit vers trouwens. Dus ik lees verder. Ja, in Romeinen 11 staat, wat is dat nou? Heel kort gezegd, wat is er nou God als God kennen en hem als God verheerlijken? Uit hem... Door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat kun je op een tegeltje zetten. En dat is prima, maar... Ja, dit is niet zomaar tegeltjeswijze. Dit is de basis van alles. Ja, maar hoe zit het dan met... Nou, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, maar hoe zit... En dat dan ook? Ja, nou, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is de schepper van alles. Hij heeft alles gemaakt. Alles bestaat ook door hem. Hij laat alles bestaan. En alles heeft ook zijn bestemming in hem. En dat maakt dat alles, van het allereerste begin tot het einde dan, tussen aanhalingstekens, dat het volstrekt zin heeft. En erken je dat niet, dan is dus ook alles volstrekt zinloos. En zo denkt de wereld dus. Immers, hoewel zij de God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God, maar zij werden verijdeld in hun redeneringen. Hun redeneringen werden zinloos of leeg gemaakt. Die staat ook zinloos gemaakt in de interlineair. Dat woord redeneringen, dat is het woord dialogismos in het Grieks, maar dat heeft te maken met door redeneren of door. Ja, het is opgebouwd het woord door plus het woord zeggen. Maar het idee is heel simpel. Als je God niet kent, als je God niet als God verheerlijkt of dankt, dan is elke redenering daarna is een verkeerde afslag. Als je daarna door redeneert, dan kom je altijd verkeerd uit. Want je uitgangspunt is niet juist. Dus daarom, hoewel zij God kennen, verheerlijken of danken ze hem niet als God, maar ze werden zinloos, leeg, verijdeld, gemaakt in hun redeneringen. Een verkeerd startpunt maakt al het navolgende zinloos. En dat, ja, dat vinden we al in de Hebreeuwse Bijbel. Hè. Het begin van wijsheid is de vrees van Jehovah. Of de vreze des Heeren is het begin van wijsheid. Dat staat er een aantal keren, geloof ik. Dit vond ik ook een mooie in Spreuken. De vrees van Yahweh is de bron van leven. En een bron is natuurlijk ook een oorsprong. Hè? En als je put uit de... Kijk, deze verzen zijn wellicht wat... die beschrijven de situatie van de wereld. Maar je kunt het ook omdraaien. Als je God wel mag kennen en hem als God verheerlijkt en dankt... Ja, dan... Dan zijn dus al je redeneringen zinvol. Want dan heb je het juiste startpunt. En dan wordt je hart verstandig. En wordt het verlicht. Allemaal dingen die we ook vinden in de brieven van Paulus. Als hij in Efeze 1 vers 18 bidt om verlichte ogen van het hart. Maar hun onintelligente hart wordt verduisterd. En licht, ja, dat is licht is kennis. Hè? Dat vind je in de schrift natuurlijk ook terug. Maar ja, ons hart is dus verlicht. God heeft zijn licht geschenen, schijnt met zijn licht in onze harten. En wanneer je licht hebt op de zaken, gaan lampjes branden. Hè? Of dan kun je je licht daar eens over laten schijnen. Dat vinden we zelfs in ons taalgebruik nog allemaal terug. Maar het geeft inzicht, want je ziet, het geeft uitzicht, overzicht, doorzicht, noem het maar op. En duisternis is in de schrift gewoon synoniem voor onwetendheid. Hè? Hun onverstandig of onintelligente hart wordt verduisterd. Heeft overigens niks met wat wij wellicht intelligent noemen. Hè? Dus iemand kan nog zo hoog opgeleid worden. Zijn, dan kan hij nog steeds een onintelligent verduisterd hart hebben. Dus dat lijkt me meer regel dan uitzondering, eerlijk gezegd. Maar ja, neem de academische wereld. Juist daar leert men dat idee van die oerknal.
Ja, daar word je opgelicht.
Ja, daar word je opgelicht, ja. Hun onintelligente hart wordt verduisterd. Nee, maar de levensvragen... Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Ja, daar heb je dan geen antwoord op. Want die kunnen niet beantwoord worden. Het is allemaal, ja, wie ben ik? Ja, bij toeval ontstaan. Waar kom ik vandaan? Ja, toeval. Waar ga ik naartoe? Ja, nergens. Dus dat is zinloos. Vandaar dat hun redeneringen verijdeld, zinloos gemaakt zijn. Als je hart verduisterd is, dan is... Je kent niet het juiste uitgangspunt... Al die vragen die er werkelijk toe doen, heb je geen antwoord op. Alles is volstrekt zinloos dan. En weer, als je het wel weet, als je het wel mag weten, als je hart verlicht is en verstandig gemaakt, dan weet je dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Nou, dat is het antwoord op al die vragen. Ik zou er nog heel veel over kunnen en willen zeggen, maar dat doen we wel in Romeinen 11. Terwijl zij, ook dit hè, terwijl zij beweren wijs te zijn. Want ja, er wordt juist in in de wereld beweert men wijs te zijn. En het wordt juist als dwaas verondersteld dat hier een paar mensen bij elkaar komen en gaan zitten luisteren naar wat een of andere god, hè, zo zien zij dat dan, in een of ander boek vast heeft laten liggen in, duizenden jaren geleden. Nou, ik zal je vertellen dat wat het woord in dit hoofdstuk naar voren brengt, daar herkennen we echt onze wereld in. Hoe de wereld tegen de dingen aangaat. Ik ga gewoon verder lezen, dan komen we erop. Terwijl zij beweren wijs te zijn, worden zij dwaas gemaakt. Dat ook, 1 Korinthe 1 gaat Paulus uitgebreid in op de dat de God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid maakt. En het dwaze van deze wereld is de wijsheid van God. En daarom heeft hij ook het dwaze, het onedele, het verachten. Dat kiest hij uit. Om de wijsheid van de wereld te beschamen. Straks wanneer het allemaal aan het licht komt. Hè, licht. Dan als wij Romeinen 8 geopenbaard zullen worden zonen Gods. Dan zal heel de schepping dat zien en erkennen. Terwijl zij beweren wijs te zijn, worden zij dwaas gemaakt. En zij veranderen de heerlijkheid van de onvergankelijke God in hun gelijkenis van een afbeelding van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoeters en van kruipende dieren. Ja, hier gaat het natuurlijk ook over hoe de mens beelden van God heeft gemaakt en juist de vergankelijke dingen is gaan vereren. En daar kijken wij natuurlijk, kijkt de moderne mens met dédain op neer. Maar daar zou je kunnen zeggen, had men nog het idee dat er iets was. En dat die schepping iets van goddelijkheid weerspiegelt. En wij, nou ja, wij godzijdank niet, maar de mensheid in deze tegenwoordige tijd is echt helemaal van God los. Laat ik gewoon verder lezen. Daarom levert God hen over in de begeerten van hun harten tot in onreinheid. Hier staat er dus de eerste keer dat de, wat was dat ook weer? Waar gaat deze pericoop over? Gaat over de toorn van God die wordt onthuld, geopenbaard vanaf de hemel over alle oneerbiedigheid en goddeloosheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden. Hoe blijkt dat? God levert hen over in de begeerten van hun harten tot in onreinheid. Dus God straft niet door donder en bliksem, maar hij geeft hen over, hij levert hen over, hij laat de wereld daarin los. Hij verbergt zijn aangezicht. Zo van, oké, jullie gaan die weg. Het gaat er ook niet in dat hij ze daaraan overlevert, dat hij zegt van, ik zet jullie daarin. Nee, de wereld is die weg ingeslagen, hè, in de begeerte van hun hart, tot in onreinheid. En God laat hen daar ook in. Hij steekt daar geen stokje voor. Hij levert hen daarin over. Zoek het dan maar uit. Daarom levert God hen over in de begeerte van hun harten. Tot in onreinheid. En 3 keer vinden we dat in dit gedeelte. En dit is de eerste keer. Ja, dit heb ik allemaal al gezegd. Dus het is God die hen overlevert daar in. Niet aan. Dat is echt een subtiel verschil. Maar het begint allemaal bij God kennen en hem verheerlijken of danken als God. En ik zei zojuist, als je dat niet je uitgangspunt is, dan heb je een verkeerde afslag genomen. Nou, God zegt niet van, die afslag, daar ga ik ze van aftrekken. Nee, God zegt, ga die doodlopende weg dan maar in. Dan kom je er vanzelf al achter. Dat is hoe het hier staat. En het is niet voor niets dat dat tot 3 keer toe op deze manier wordt gezegd. Ja, van het onteren van hun lichamen onder hen. En dit gaat, en dat zullen we ook zien, over de seksualiteit in de eerste plaats. En wat hier aan de hand is, ik heb vrij veel van die blokjes gemaakt met toelichting. Dat heb ik ook mede gedaan, omdat ik weet dat de dingen die hier naar voren gebracht worden best wel Eufemistisch gezegd, best wel botsen met wat wij vaak om ons heen horen. En dat het soms voor ons ook wel eens lastig kan zijn wat hier gezegd wordt. En daarom denk ik van nou, als je dat dan nog eens na wil kijken, dan staat het in ieder geval ook in de PowerPoint. En heb ik daar elke keer wat puntjes bij gezegd. Maar de heerlijkheid van de onvergankelijke God wordt verwisseld voor de afbeelding van een vergankelijk mens, van vogels, van nou, noem het allemaal maar op. Het idee is dat de heerlijkheid van God vervangen wordt door iets anders. En een ander woord in de schrift voor heerlijkheid is eer. De eer van God, dat wat zijn heerlijkheid. En hier gaat het over het onteren van hun lichamen onder hen. Waar de heerlijkheid van de onvergankelijke God wordt verwisseld, is de definitie oneer wat er komt. En de schepping, ook het geschapene, maar dat verliest haar betekenis. En dan bedoel ik niet alleen van, nou, men weet niet meer dat de zon een uitbeelding is van Christus, om maar wel wat te noemen, of enzovoort. Maar ook de hele seksualiteit, de betekenis daarvan, die wordt niet gekend, niet erkend. Het heeft totaal geen betekenis. Dus eigenlijk is het, plat vermaak. Of, de drang om voort te planten is een uitbeelding van geestelijke dingen. Dat een nieuwe generatie, kijk, wij gaan dood. Dus wij moeten ons voortplanten om ons in stand te houden. Dat is gewoon een uitbeelding van nieuw leven. He, van dood en opstanding. Ja, wij worden allemaal door de dood verhinderd te blijven. Zoals Hebreeën dat zegt over de hoge priester. Maar dat betekent dat we ons elke keer voort moeten planten. Maar daar zit natuurlijk een diepere spraak in. Dus ook dat is vol van betekenis. Maar waar dat niet meer erkend wordt, is seks natuurlijk alleen nog maar het voorzien in lusten en begeerten. Waar op zich helemaal niets mis mee is. Als ik dorst heb, drink ik ook. Maar er zijn natuurlijk allerlei. Een mens heeft allerlei lusten, begeerten enzovoorts. Dat kan voor mij apart een hobby zijn, maar ja, het wordt natuurlijk altijd wat lacherig als je het over seksualiteit gaat hebben. Maar ook dat is door God geschapen. Dat de mens, dat die hormonen zijn werk doen. Of haar werk, wat is dat? Moet je natuurlijk wel. Hun werk, ja. Goed zo, dank je.
Maar ook het mannelijke en vrouwelijke toch werk. Laatst op een basisschool dat een juf vroeg van, willen twee rijen maken, jongens en meisjes. En daar kwam gewoon echt commentaar op van ouders.
Ja.
Ja, dat kan niet meer in deze tijd.
Ja, dat het verschil. Ja, daar gaan we op komen.
Juist, dat rijtje moet niet meer gemaakt worden. En jongens rijtje
ook. Dat is echt de laatste jaren. Ja, is dat. Dat neemt een vlucht natuurlijk. Hè? Dat men het verschil tussen man en vrouw niet meer ziet. Maar ook niet wil zien. En dat verschil niet meer zien. Niet willen zien. En alle. Hoe zeg je dat? Alle uitvloeisels daarvan, dat wordt ook nog eens gepromoot. Nou, daar gaan de volgende versen ook over. Want, laat ik niet op de zaken vooruit lopen. Laat ik eerst dit afmaken. Want dat mannelijk en vrouwelijk, ja, daar gaat het wel degelijk over hier. Maar het gaat ook over de seksualiteit. Nou, daarom levert God hen over in de begeerte van hun harten tot in de onreinheid van het onteren van hun lichamen onder hen. God is de man of mannelijk en de schepping is de vrouw vrouwelijk. Want die begrippen zijn ook altijd relatief, hè? Iets op zichzelf is geen man of mannelijk. Iets op zichzelf is ook niet vrouwelijk. Daarvoor heb je ze altijd alle twee nodig. Voor mij zegt Paulus dat ook in een van de Timotheusbrieven. Dat de vrouw is niet zonder de man en de man is niet zonder de vrouw. Dat betekent dat een man geen man is zonder vrouw. En een vrouw geen vrouw is zonder de man. Als je die verschillen niet zou hebben, dan zou de een de, dan zou, ja, dan zou, ja, hoe zeg ik dat? Dan zou een man geen man meer zijn en een vrouw geen vrouw.
Net als plus en min.
Ja, net als plus en min. Ja, dat is Genesis 1. Ja. God is de man. God is mannelijk en de schepping is de vrouw, vrouwelijk. De man symboliseert God. Ik heb de tekstverwijzingen erbij gegeven, dus dat kun je nog eens nazoeken. De vrouw symboliseert de schepping. Hè? Romeinen 8, daar wordt die vrouw voorgesteld als een vrouw, de schepping voorgesteld als een vrouw die een barensnood is en barensweeën heeft. Daar komen we, Robert-Jan. De man verwekt door opstanding. In het Grieks is dat eros of eros. En in het Latijn is dat erectie. Opstanding. Leven in de vrouw. Is er iemand voor wie ik dit verder uit moet leggen?
Daniel denkt dat ik dat niet.
De vrouw is ook een holte die gevuld moet worden. Zo is de schepping dus ook een holte die gevuld wordt door de man. Denk daar ook maar eens over na. Daar ga ik nu niet op in. De schepping is zwanger. Maar ja, die hele seksualiteit. God, de schepping, hè, de vrouw. Opstanding, erectie. Nieuw leven, voortplanting. Blijde verwachting. Het heeft allemaal een diepere betekenis. Het spreekt allemaal van Gods plan met deze wereld. En de schepper, de man niet meer erkent en herkent, daar kent men de betekenis van de seksualiteit niet meer, maar daar verdwijnt ook dat hele verschil, het hele zicht op man en vrouw. En een verduisterd hart dus, een onwetendheid van wat man en vrouw is. Nou, en daar gaat Paulus die gaat daar voorbeelden van noemen. Dus daar, ik lees gewoon verder en ik ga eens even verder. Ze vervangen de waarheid van God in de leugen en worden eerbiedig vereerd en zij dienen het schepsel naast in plaats van de schepper. Dus zij vervangen de waarheid van God in de leugen, hè, ze houden ook de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder. En worden eerbiedig vereerd. Nou, ik zei al, ja, ik kan natuurlijk legio van die leugens opnoemen. Hoe men God vervangen heeft als God. Hoe men de waarheid van God vervangen heeft in de leugen. Nou, we hebben er al een aantal genoemd. Ja, en dat wordt ook nog eens eerbiedig vereerd. Want als je zegt dat je in een God gelooft, die de schepper en beschikker van alles, ja, dan ben je een dwaas. Want eigenlijk is de tijd waarin wij leven, is wetenschap de nieuwe religie. Of het nou gaat om God, of om de huidige situatie in de wereld met corona. De wetenschap. Ja, en dan ook nog eens natuurlijk een selectief deel van de wetenschap. Maar ja, dat is dus ook de waarheid in onrechtvaardigheid ten onderhouden. Andere geluiden negeren. Ze vervangen de waarheid van God in de leugen en worden eerbiedig vereerd. Zij dienen het schepsel naast de schepper. Maar die schepper, die is gezegend tot in de aionen. Dus die, dat zal ook blijken in die toekomende aionen. Dan komt dat allemaal aan het licht. Amen, zegt Paulus dan ook. Ik zie dat ik een beetje voort moet maken. Ik wil nog wel een paar versen bespreken, want Paulus gaat nu voorbeelden noemen. Ja, dit hebben we allemaal wel besproken. Hè? De man, God is de man of mannelijk en de schepping is het vrouwelijke, de vrouw, en die wordt vervangen. Het schepsel komt in de plaats van of naast God. Vanwege dit levert God hen over tot in hartstochten van oneer. Hier de tweede keer dat het wordt gezegd dat God hen overlevert en ook niet aan, maar er staat weer tot in. Hartstochten van oneer. Dus vanwege dit. Omdat men de waarheid van de onvergankelijke God vervangt door de leugen. Daarom levert God hen over. Tot in hartstochten van oneer. die hartstochten of lusten, zeggen sommige vertalingen, van oneer. Dat zijn dus hartstochten. Ik zei al, het gaat hier over de seksualiteit. Dat blijkt ook wel uit wat we hierna gaan lezen. Die hartstochten, die lusten van oneer, dat zijn dus hartstochten, lusten zonder de betekenis, de diepere betekenis van de seksualiteit, van de begrippen man en vrouw. Die begrippen man en vrouw vervagen en dat uit zich in de seksualiteit. Kijk, dat woord oneer, dat heeft met waarde te maken, ongewaardeerdheid of niet gewaardeerdheid. Men ziet de werkelijke waarde van de dingen niet meer. En dus waardeert men de dingen niet meer op die manier. Men kent alleen het trucje nog, om het zo te zeggen. Ja, hoe moet ik dat anders zeggen? Alleen de daad nog. Nee.
Het nieuwe leven, dat is natuurlijk ook met dat abortus.
Je zou het nog kunnen hebben over abortus, dat ook een gevolg of een uiting is van wat hier ten diepste beschreven wordt. Dat men de werkelijke waarde van nieuw leven, die ziet men niet. Die kent men niet, het hart is daarvoor verduisterd en men wil het ook niet weten. Dus ja, dat is ook dat men zo makkelijk daarmee omgaat en dat verknipt, om het dan maar zo te zeggen. Dat is ook zo'n woord, hè, verknipt. Het is verknipt, maar men verknipt het ook gewoon alsof het niets waard is. Vanwege dit levert God hen over tot in hartstochten van oneer. Daar komt hij. Want hun vrouwen vervangen het natuurlijk gebruik tot wat in naast de natuur is. Ja, letterlijk staat zoiets van, want het gaat telkens over de vrouwelijken, zo staat het er eigenlijk in, en de mannelijken. Want de vrouwelijken van hen, zij vervangen de door de natuur bepaalde gebruikmaking tot in het naast de natuur. Ja, meestal opgevat als lesbische relaties. Maar ik ken daar nog wel wat... Niet alleen variaties, maar ten diepste is, dan wordt het wat platonisch heet dat geloof ik allemaal, maar ten diepste kunnen twee vrouwen geen seks hebben. Hè? In de zin van, met opstanding hadden we het net over toch, met erectie, daar komt geen penetratie aan te pas. Dus in de absolute zin van het woord is dat geen seks. En ik ken uitleggers die zeggen van ja, het gaat hier over bestialiteit. Dus seksuele gemeenschap met dieren. En dat vind je ook in Leviticus 18 en Leviticus 20. Daar wordt dat ook verboden bij wet. Hè? Daar wordt dat ook gezegd. En ik moet zeggen dat ik... dat ik het eerlijk gezegd niet zo goed weet. Want in vers 32 wordt over de dingen die hier beschreven worden, in dit vers, maar ook in de volgende versen, hier gaat het over vrouw, vrouw met, tenminste, hier gaat het over dat de vrouw het natuurlijk gebruik vervangen heeft, maar en in de volgende vers de man, maar in vers 32 staat dat zij doen dat niet alleen zelf, maar zij geven daar ook hun goedkeuring aan hen die ze verrichten. Dus dat wat hier verricht wordt, dat is niet alleen maar dat zij het zelf doen, maar het wordt ook nog eens gepromoot. Er wordt bijval aangegeven. Nou, ik vraag me een beetje af of dat met bestialiteit zo is. Ik heb gisteren heel even daarop zitten googlen. Dan kom je hele rare plaatjes tegen, maar ook al vanuit de oudheid. Dus het is wel het is zo oud als de mens, zou je kunnen zeggen. Nou, zo oud niet, maar ongeveer denk ik.
Wel erg abnormaal.
Maar het wordt wel, dit wordt toch volgens mij nog steeds als afwijkend gezien. Heb ik het idee, maar...
Maar het wordt niet zwaar gestraft door de wet.
Nee, wordt het niet zwaar gestraft?
Nee, kom je er met een lichte boete af?
Oké. Want je ziet echt walgelijke dingen. Dat je denkt van ja, als een mens dat doet, dan zou die ook, dan moet je hem ook opsluiten en nooit meer loslaten. Maar nou ja. Dus ik vind het lastig om nu precies te duiden wat Paulus hier nu exact bedoelt. Maar.
Ja, omdat dat andere over die mannen met elkaar gaat, is logisch dat de vrouwen dan met elkaar bedoeld worden.
Ja, ja. Alleen.
Door te redeneren.
Ja, ja. Ja, dus ik. Ik houd dat maar een beetje in het midden. Maar. Kijk, ik durf echt wel te zeggen dat. Beide. Gevolgen zijn van wat hier beschreven wordt. Laten we even verder lezen. Hun vrouwen vervangen het natuurlijk gebruik tot in wat naast de natuur is. Dat natuurlijk gebruik, daar kom ik nog wel even op terug, want dat staat ook in het volgende vers. Evenzo bovendien ook de mannen loslaten het natuurlijk gebruik van de vrouw. Hier gaat het, dat woord, eerst even dat woord door de natuur bepaalde of natuurlijk gebruik. Dat heeft te maken met dat wat, dat zie je in de woordopbouw, spruiten, dus wat ontsproten is. En ontspruiten of ontsproten, dat heeft met geboorte te maken. Dat is aangeboren. Ja, dat mag je natuurlijk tegenwoordig ook niet meer zeggen. Maar wat er geboren wordt, is een mannetje of een vrouwtje. Twee smaken. Mannelijk of vrouwelijk. En ik heb hier allemaal stekkers en kabels en allemaal mannetjes, vrouwtjes. Dat past op elkaar. En dat is ook anatomisch bij mensen natuurlijk ook zo. Je hebt een mannetje en een vrouwtje. En als je die in elkaar past, dan, ja, dan krijg je nieuwe energie, nieuw leven. En een mannetje werkt niet en vrouwtje werkt ook niet. Dus dat is natuurlijk gebruik, is om dat woord dan maar te gebruiken, is aangeboren, is geaardheid. Maar de geaardheid is dat je of man bent of vrouw. En de een past op de ander en de ander past op de een en andere combinaties zijn er niet. Dat is geaardheid. Die woorden hebben natuurlijk ook allerlei andere betekenissen gekregen. Maar dat is ja, omdat het hart verduisterd is. Omdat men geen zicht heeft op die dingen. Evenzo bovendien ook de mannen loslaten het natuurlijk gebruik van de vrouw. Jij haalde die al even aan. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zoiets staat er in Genesis 1 vers 27. Dus dit is de eerste bladzij, eerste hoofdstuk van de Bijbel. De basis dus, hè, met recht. Evenzo bovendien ook de mannen, loslaten het natuurlijk gebruik van de vrouw, werden ontbrand in hun hunkering tot elkaar. Ja, en dan zegt Paulus het echt heel, hoe zeg je dat? Platonisch heet dat, geloof ik. Mannen in mannen, de onfatsoenlijkheid of de schandelijkheid bedrijvend. En dat betekent dus dat. Dat wat Gods heerlijkheid demonstreert, de seksualiteit, dat is veranderd in hartstochten van oneer. En waar het. Kijk, wat hier naar voren wordt gebracht, ga het straks ook nog extra laten zien, is dat waar het zicht verdwijnt tussen schepping en schepper, tussen vrouw, de vrouw kent en erkent de man niet meer, daar verdwijnt ook in de seksualiteit het zicht op man en vrouw. En dat uit zich in vrouwen die het natuurlijk gebruik loslaten, en ook bovendien ook in mannen, loslaten het natuurlijk gebruik van de vrouw, werden ontbrand in hun hunkering tot elkaar, mannen in mannen de onfatsoenlijkheid of schandelijkheid bedrijvend. Praktiserend. Het gaat hier niet over gevoelens. Dat moet ik ook gezegd hebben. Want het gaat hier over bedrijvend. En dat woord bedrijvend, dat betekent echt, ja, het bewerkende staat er in de interlineair. Het betekent echt het praktiseren daarvan. Dus het gaat niet over homofilie. En als we het in het voorgaande vers hebben over. Dat is, als we dat opvatten als vrouwen met vrouwen, dan is dat ook homofilie, geloof ik. Maar voor dat andere, als je daar de gevoelens voor zou hebben, daar zal ook ongetwijfeld een naam voor zijn. Maar het gaat niet om filie, hè, voelen. Gevoelens worden in de schrift nooit veroordeeld. Dus het gaat niet om het hebben van bepaalde gevoelens, maar het gaat over het bedrijven van die dingen. Over het praktiseren daarvan. Ja, je kunt een gevoel niet veroordelen. Ik bedoel, waar komt een gevoel vandaan? Dat alleen onze gevoelens, onze lusten, onze hartstochten, onze gevoelens, onze emoties, onze... Dat is allemaal ziels. En dat wordt dus ook, hè, de ziel is in het bloed, dat is allemaal fysiek. Maar dat zou aangestuurd worden door de geest. En gevoelens worden nogmaals nooit veroordeeld in de schrift. Het gaat hier over het praktiseren van bepaalde dingen. Die ook de noodzakelijke vergelding voor hun dwaling in zichzelf terug ontvangen. Wat is nou de noodzakelijke vergelding? Nee, wat is nu de dwaling? Dat moet ik zeggen. Wat is nu de dwaling? De dwaling is niet homoseksualiteit, zoals in de voorgaande versen beschreven. Dat is niet de dwaling. De dwaling is dat het schepsel de schepper niet kent en erkent. De dwaling is dat men de onvergankelijke God vervangen heeft en zijn plaats niet meer geeft. Het gevolg is dat het hart wordt verduisterd en de noodzakelijke vergelding wat daarbij hoort, wat de mens doet die geen verschil meer ziet tussen man en vrouw, het gevolg daarvan, de noodzakelijke vergelding, homoseksualiteit is dus de noodzakelijke vergelding, die hoort bij die dwaling. En de acceptatie en promotie van die dingen. En we hebben het nu over homoseksualiteit en dat is ook homoseksualiteit, hè, lesbische relatie en bestialiteit. Maar wat dacht je van het hele LHBT en noem ze allemaal maar op gebeuren? Dat is mensen die niet weten of ze man of vrouw zijn. Het ook niet willen weten of ze zijn geboren als man, maar ze voelen zich vrouw. Dus ze gaan identiteit wordt gezocht. Dus in hartstochten en in gevoelens. Maar ik weet niet hoe het met jullie gevoelens zit, maar die van mij die waren gisteren een stuk anders dan bijvoorbeeld vandaag. Dus als ik mijn leven moet baseren op wat ik gisteren voelde, dan zou ik heel anders handelen dan dat ik me vandaag voel. Dus daar kun je niet op bouwen. En wat, ja, waar je wel op kunt bouwen, is dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. En hem als God kennen en als God verheerlijken. En de dwaling is dat de schepping de waarheid in onrechtvaardigheid en onderhoud de schepper niet herkent en het totale zicht op man en vrouw en de betekenis daarvan en alles wat daarmee samenhangt verliest. Nou, ik hoef het echt niet uit te leggen, want we zien het om ons heen gebeuren en ik zei al, het lijkt wel of het... Nee, het lijkt niet zo, dat staat de laatste tijd. En hoe lang die tijd dan is, dat doet er niet zoveel toe, maar het staat in de allerhoogste versnelling. Het wordt ook echt gepromoot. Dus dat is dus de dwaling. Niet homoseksualiteit is de dwaling, want God levert hen daarin over. God zegt, ja, zoek het dan maar uit, populair gezegd. Het staat ook zo in Deuteronomium, die verse die ik aanhaal, die in eerste instantie ook over Israël spreekt. Ik zal mijn aangezicht voor hen ganselijk verbergen en ik zal zien wat hun lieder, staat de vertaling, citeer ik nu, wat hun lieder einde wezen zal. Ik laat het en we zullen zien waar het toe leidt. Dat is populair gezegd hoe het daar staat. We gaan nog even verder. Ja, ik moet echt een beetje voortmaken. Zoals zij God niet toetsen om hem te erkennen. En BG zegt, daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen. levert God hen over tot in verwerpelijk denken. Derde keer. God levert hen over. God levert hen dus over niet aan dat verwerpelijk denken, nogmaals, maar tot in dat verwerpelijk denken. En nogmaals, dat is ja, een loslaten, een overgeven, een overleveren in. Zoals zij God niet toetsen om hem te erkennen, levert God hen over tot in verwerpelijk denken om te doen wat niet behoort. Nou, nu komt er een rijtje. Nogmaals, God levert hen de derde keer dat het hier staat, ook de laatste keer. Maar de oorzaak is dus dat zij God niet erkennen. En het gevolg is een verduisterd en verwerpelijk denken en geen zicht hebben op de dingen zoals dat in de voorgaande verse werd beschreven. Maar Paulus gaat er hier nog een aantal noemen. Nou, ik wil ze niet allemaal uitgebreid behandelen. Daar word je niet vrolijk van. Maar ook dit is dus een beschrijving van de wereld waarin wij leven. Vervuld van alle onrechtvaardigheid. Daar begint het mee. Onrechtvaardigheid, nogmaals, is ongeloof. Men houdt de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder. En men is daarvan vervuld. En volgens mij kun je zeggen dat alles wat hierna genoemd wordt het gevolg is van het ten onderhouden van de waarheid in onrechtvaardigheid, in ongeloof namelijk. Van het niet God als God erkennen en verheerlijken en danken. Vervuld van alle onrechtvaardigheid, dus daar is men mee gevuld. Vervuld, vol. Vervuld van alle onrechtvaardigheid, boosaardigheid, kwaadaardigheid, hebzucht. He, meer hebben of meer willen is dat woord uit opgebouwd, dat woord hebzucht. Het is niet erg om veel te hebben, maar het is wel de hartsgesteldheid van meer willen hebben. Van de week nog met iemand daarover, dat ging over geld. Dan heb jij geen geld, maar het geld heeft jou. Toch, Therese? Ja, als je vastzit aan je geld, dan kun je veel hebben. Dan heb jij veel geld. Ja, die heeft veel geld. Ja, of heeft het geld hem? Vervuld van alle onrechtvaardigheid, boosaardigheid, kwaadaardigheid, hebzucht. Barstensvol, dus van vervuld naar barstensvol. Dit woord heb ik even opgezocht. Ik heb het niet afgebeeld, maar dat betekent letterlijk opgerekt. Dus wat al vol was, dat wordt ook nog eens opgerekt. Barstensvol afgunst, hè, jaloezie, moord, ruzie, bedrog, kwaadwillendheid, fluisteraars, heeft met roddelen te maken. Ten nadele, dat heeft ook met roddelen te maken. Nou, fluisteraars, ten nadele sprekers, verafschuwers van God. Noem het maar eens, dat je gelooft in een God, in de God. Beledigers, hoogmoedigen, hè, jezelf beter vinden dan een ander. Arroganten, uitvinders van kwade zaken, ongezeggelijk aan hun ouders. Dat was ik vroeger ook, maar dat is, is goed gekomen. Ja. Ja, ik spreek ze gewoon niet te veel. Dat helpt ook. Hier zitten ze naar mij te luisteren. Onintelligent, nou dat hebben we ook al gezien, onbetrouwbaar. Eerst het een zeggen, dan het ander, of het een zeggen en het ander doen. Nou, moet ik daar voorbeelden van geven? Nou ja. Nou. Ja. Zonder natuurlijke genegenheid, daar zou je natuurlijk ook heel veel over, maar dat is sowieso man-vrouw, dat wat de natuur zo, ja, wat God in de natuur zo bepaald heeft. Maar ook abortus is daar natuurlijk een voorbeeld van. Onverzoenlijk en zonder ontferming. Nou, ik ben er wat snel doorheen gegaan. Zij beseffen, de rechtshandeling van God, dat die zulke dingen verrichten de dood waardig zijn. En in de dag van toorn, waar ik net al over even aanhaalde, maar daar gaan we het dus ook over hebben in Romeinen 2. In de dag van toorn en voor de grote witte troon, waar dat over gaat, daar zal God deze dingen ook demonstreren. En hij gaat dat ook allemaal recht zetten. Dat zal allemaal aan het licht komen. De raadslagen van de harten zullen openbaar worden. En de rechtshandeling van God is dat hij die dingen recht zet. En ja, daarvoor de grote witte troon, maar ja, dat is natuurlijk een onderwerp op zich. Daar zullen dingen rechtgezet worden en ook de dood heeft daar een functie in. Men zal uiteindelijk in de tweede dood terechtkomen. Want zij zijn de dood waardig. Die zulke dingen verrichten. Ja, en ze doen ze niet alleen, maar geven ook hun goedkeuring aan hen die ze verrichten. Nou, daar hebben we het al over gehad. Ze geven dus het gedrag wordt gepromoot. Het wordt toe aangemoedigd. Ze schenken bijval, zegt de NBG-vertaling. Ja, dit was het laatste vers wat ik wilde bespreken. De laatste vers heb ik wat sneller gedaan, want we zijn echt ver door de tijd heen, om het zo te zeggen. Dus ik ga volgende keer verder bij Romeinen 2, vers 1.